Ja, wauw. Dank je, Marjan. Dank je voor het gebed wat je uitsprak. Je ziet wat er gebeurt als dingen samenkomen. En wat opvalt is als het goed is, voorbeden, aanbidding, woord, profetie, allemaal samenvloeit op een dag als vandaag. En dat zien we eigenlijk, denk ik, of ik zie het in ieder geval, meer in de gemeente plaatsvinden. Ik zie dat in de voorbeden dingen worden gezien die we in de dienst gaan meemaken. En dat we die serieus mogen nemen. Ik zie dat er in de aanbidding woorden worden gesproken die passen bij de rest van het verhaal. Ik zie dat de profetische woorden er ook bij horen. En ik heb het idee dat we ook steeds meer beginnen te begrijpen dat we die samenhang mogen gaan zien. Dat het bij elkaar hoort. En of je het nou wel of niet normaal doet, dat het op de dag als vandaag gewoon gebeurt. Kijk naar de aanbidding net. Waar ging het over? Het ging eigenlijk vooral over intimiteit, over relatie, over als wij naar God toe gaan, dan komt Hij krachtig bij ons. Er gebeurt van alles op zo'n moment en dat, ik denk dat je het ook ervaart. En dan komen er dingen naar boven waar je denkt, wauw, dan gaat ineens, tijdens de aanbidding gaat er iemand iets zeggen van ja, ik heb de indruk dat hier iemand is en ik denk dat God jou op dit moment gewoon wil genezen. Emotionele, hè, in je hart. Die wil je gewoon genezen. Ik denk, pak het. Het is er voor je. Het is hier, nu. Pak het. Doe het. Als jij naar hem toe gaat, dan komt hij met nog veel meer kracht naar jou toe. Here I come running. Ja, we kennen het lied. Here I come running. En dan gaat hij. Nou, dat. Dus ik ervaar samenhang. En ik hoop dat jullie het ook steeds meer gaan pakken. Dat je denkt van, oh, dit hoort bij elkaar. Dit gaat over hetzelfde. Het is voor mij. Dit is voor mij. Ik geloof in de kracht van gebed. In de kracht van aanbidding. In de kracht van profetie. Niet omdat God dat in de Bijbel zegt. En ik dus weet dat het waar is. Maar ook omdat ik het in mijn eigen leven en in de levens van anderen heb ervaren en gezien. Gewoon, simpel. Ik heb die kracht gezien tijdens gebed, tijdens aanbidding. Ik denk dat jullie het net ook ervaren hebben. Naar aanleiding van profetie, zeker ook. Hè? You ain't seen nothing yet. Ik bedoel, wat willen we nog meer? Ik zeg, ja heer, laat maar komen. Wij willen wel. We doen mee. Hè? You ain't seen nothing yet. Hè? Nou, maar we zien ook wonderen van genezing, bevrijding. We zien redding, we zien voorziening, we zien allerlei geweldige dingen gebeuren door de kracht van gebed, aanbidding, profetie en nog een heleboel andere dingen. Allemaal even geweldig. Vandaag gaat het over gebed. Jacco zei een paar weken geleden, taste and see that the Lord is good. Proef en zie dat de Heer goed is. En hij legde toen uit dat de bovennatuurlijke ervaring een heel belangrijke rol speelt bij ons zien. Oh, nou zie ik het. Als ik het eenmaal, ja, wauw, ik voel het. Dat is het dus. Nou snap ik het. Now I see. Hè. Soms is het niet met je ogen, maar gewoon, oh ja. Zo zit het in elkaar. Hè. Dat is, krijg je een stukje openbaring. Now I see. En ik is ook mijn ervaring. Ik heb geproefd en gezien dat de Heer goed was. Ik heb jarenlang, heb ik dat zo nooit ervaren. Dus ik heb de eerste 40 jaar van mijn leven eigenlijk niet zo. Ik wist het allemaal wel. Ik kon ook meedoen. Het ging allemaal prima voor mijn gevoel. Maar al die dingen die, zeg maar, die ervaring en die kracht die zich daaraan verbinden, alles wat daarmee samen, nee, dat heb ik eigenlijk pas in, zeg maar, sinds mijn 40ste, dat ik daar dat begin te ontdekken. En probeer steeds verder in te groeien. Ik heb de kracht van gebed, aanbidding, profetie, ik heb nu even vooral ook over gebed gezien, in de gemeente en daarbuiten. Ik heb gezien bij de Mannen Connect groep. Bij het gebed aan het einde van de dienst, gewoon hier. Bij de cursus Cleansing Stream, op de retraite, maar ook in de kleine groepen. Ik heb de kracht van gebed gezien in Peterborough, waar we 3,5 jaar gewoond hebben, vanaf 2008. Bijvoorbeeld in de healing rooms, iedere maandagavond bidden voor genezing. Fysiek, emotioneel, allebei. Prachtige dingen gezien. Ik heb het geproefd. Jullie kunnen dat ook. En jullie hebben dat graag ook al. Maar er is zoveel meer. Er is zoveel meer. Daar gaat het over. En hoe werkt dat dan? Hè? En hoe doen we dat dan? Ik probeer jullie daar vandaag een beetje over te helpen. Maar ik zei al, ik zie dus ook, hè, ik heb al zoveel prachtige dingen gezien, maar ik zie het ook op conferenties. En daarom kijk ik ook verwachtingsvol uit naar de conferentie waar David net even over had, met Brian Connolly. Adam Bowen. Ik dacht van, nou, laat maar komen. Er is altijd weer meer. En ja, er is altijd wel weer een plekje waar licht op moet gaan schijnen. En er is altijd wel weer wat ik nog niet snap en wat ik moet gaan begrijpen. Dus laat maar komen. Huh? Kijk, uiteindelijk is de kerk, de gemeente, is niet zeg maar een ziekenhuis. Alhoewel je er genezen wordt. Het is niet een trainingscentrum. En een opleidingscentrum. Ook al word je er opgeleid en getraind. Het is een uitzendbureau. Dat is de bedoeling. Hè? En alles wat er voor nodig is om naar buiten te kunnen. Dat mag je hier en van elkaar en in de ontmoeting en in de conferentie. En weet ik het allemaal meer. Gewoon ervaren. Ik heb de kracht van gezet gezien. Op karakterweekenden bij de Vierde Musketier. En ik zie er nu al naar uit om begin oktober er weer bij te zijn. Want er gebeuren altijd bijzondere dingen gezien. Bijzondere dingen. Ik heb de kracht van gebed gezien, gewoon op straat. Maar ik denk dat meer de specialiteit is van Rachel en Thorsten in onze gemeente. Om gewoon heel eerlijk te zijn. Op dit moment althans. Want er is altijd meer. Eigenlijk moet ik zeggen, want ik heb het allemaal over de kracht van gebed en de kracht van aanbidding. Eigenlijk moet ik zeggen, ik heb de bovennatuurlijke kracht van God ervaren en gezien door gebed. Hè? Het is niet het gebed, door het gebed. Het is het middel. Het is het middel. Oh ja, oké. Dus door of tijdens of naar aanleiding van gebed gebeuren er dingen of veranderen er situaties die op een die natuurlijk niet mogelijk zijn. Je hebt het mij waarschijnlijk wel eens horen zeggen, maar ik zal nog eens herhalen. Je hoort mensen vaak zeggen, natuurlijk kan dat niet. En dat klopt. Natuurlijk kan het niet. Maar bovennatuurlijk kan het wel. En dat vergeten we vaak. Natuurlijk kan het niet. Ja. Maar bovennatuurlijk, dat is iets heel anders. Dan komt God erbij. En met God is alles mogelijk. Zo simpel is het. Met God is alles mogelijk. We moeten wel meedoen. He? Hij wil het niet alleen doen, hij wil dat we samenwerken. Hij wil dat we samenwerken. De tekst is ook, met mijn God spring ik over een muur. Met een God zijn bergen vlak en zeeën droog. En dan heeft hij ook in de Bijbel verhaal. Dus, daar hebben we voorbeelden van, maar dat hebben we waarschijnlijk in ons eigen leven ook. Op allerlei manieren. En of het nou een fysieke berg of een geestelijke berg is. Of het een echte zee is. Of een plek waar je denkt van ja, hier kom ik niet doorheen. Ik sta mijn rug tegen de muur en nu? Hij baant de weg. Maar wel even meedoen. Even aan de bel trekken. Van Heer, help. Bidden. Ik zal een paar dingetjes vertellen over wat ik aan zelf heb meegemaakt. Een van de meest bijzondere zeg maar, ervaringen die ik heb gehad op het gebied van gebed. Alhoewel ik echt honderden, misschien wel meer dan 1000, ik weet niet even. Bijzondere dingen heb meegemaakt op allerlei manieren. Ik ben op een karakterweekend van de Vierde Musketier in Schotland. Ik denk 2 jaar terug. Het is een beetje aan het eind. Iedereen is moe. Ze hebben die dag, 30 kilometer door de bergen gelopen met hun rugzak en weet ik het allemaal meer. Er is een vent die zit er helemaal doorheen. Hij moet nog een afdaling maken van een halve kilometer of zo naar beneden toe. En hij is kapot. En ik sta daar toevallig. He, je weet hoe dat gaat. Je staat daar toevallig. Maar ik zeg vaak, er is geen toeval. Let op, je staat daar met een reden. Dus ik sta daar. En er staan kerels staan hun veldfles te vullen aan een stroompje. Van, hey, nog even wat drinken, want we moeten toch nog een stukje verder enzovoort. Dus, en hij zegt, joh, tegen een maatje van hem. Hij zegt, joh, ik loop door. Ik ga kapot van de pijn. Ik denk niet dat ik het haal, maar ik ga door. En ik denk, ja, ik denk eigenlijk dat God wil, dat voelde ik zo. Hè, soms heb je dat, dat je een beetje op je schouder getikt wordt. Van, hey, Harry, zie je dat? Ik denk, hey, ik denk dat het de bedoeling is dat ik voor die vent voor genezing bied. Ik denk, oké, heer, dat ga ik doen. Tenzij die echt onmiddellijk doorloopt. Maar nee hoor, hij bleef nog een beetje zo. Boop, ja, ik weet het. Ik denk van, hè? Ik denk, ja, ik heb nou gezegd. Tenzij, dat doet hij niet, dus ik ben aan de bak. Ik naar die vent toe voor een bidden. Ik zeg, mag ik voor je bidden? Ja, mocht. Ik zeg, wat is het? Ja, mijn knie. Hij zegt, ik kan echt, die knie. En naar beneden is nog veel erger dan naar boven. Het is verschrikkelijk. Ik bid voor hem en hij wordt echt in één klap helemaal compleet genezen. Zo van hup, niks aan de hand. Echt niks aan de hand. Ik denk van, wauw, goed dat ik even gekeken heb naar die tik op de schouder. Die vent loopt naar beneden, ik op een gegeven moment ook naar beneden. Ik had zeg maar min of meer de leiding over het geheel, dus ik had een vrije rol. En het ging verder wel goed, dus ik denk van, oké, ik loop ook naar beneden. Een beetje aan het eind. Komt die vent zieke zitten. Hij zegt, hij had mijn naam gehoord. Hey, Ari, hij zegt, Ari, het is nog steeds helemaal weg, hoor. Kijk maar. Nou, hij helemaal enthousiast. Ik zeg, oké, top, hè. Ik zeg, God is goed of zo, weet je wel. Je zegt iets bemoedigends. Ja, en dat vond ik ook. Ik denk van, ja, wauw, je zal er maar mee zitten. En je bent er in één klap vanaf. Maar nou komt het. Dan moet je volgende voorstellen. Ik loop door. En ik vertel een paar mannen die ik kende. Die vertel ik een verhaal van, net genezing meegemaakt. En dat, niet uitzonderlijk in de zin van, wel vaker. Ook daar wel, ook op die dag wel. Maar ik zeg, die vent is zo enthousiast enzovoort. Zit die man, kun je misschien ook voor mij bidden, want ik heb last van mijn schouder. Dus tuurlijk. Maar zie ik die kerel, zie ik aankomen lopen. Ik zeg, wacht even. Ik zeg, vind je het goed dat ik, die vent is net genezen. Vind je het goed dat hij meebidt? Ja, waarom niet? De keer die komt, ik zeg, hey joh. Kom even bij, jij bent net genezen. Zou jij zo even mee willen bidden? Voor die schouder van die vent hier. Hij knikte ja, maar wat gebeurt er? Hij begint een verhaal. Hij zegt, joh, weet je, ik ben hier nou voor de tweede keer. Of eigenlijk, ik ben twee karakterweekenden achter elkaar. De eerste keer stond ik op de vliegtuigtrap in Zwitserland. Eigenlijk, we waren er net uit. En toen werd ik gebeld. En hoorde ik van mijn vrouw dat mijn kind was overleden. Ongeboren kind overleden. Hij zegt, en nou ben ik hier om dat te verwerken. Nou, wat doe je dan? Dan denken we, nee, wacht even. Onzin allemaal. Opzij jij, we hadden het over de schouder. Nee. Ari, let op. Hier moeten we bidden voor het gebroken hart. Hier is iets fundamenteel. Die man die barst van de pijn in zijn hart. Dus ik zeg tegen mijn schouder. Ik zeg, nou, we draaien het even om. Wij bidden voor hem. Nou, en ik leg mijn hand op zijn hart. Ik bid. En je voelt, ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt, maar je voelt gewoon fysiek kracht gaan. Niet van, wauw, hier gaat iets. Woep eruit, weer terug. Sorry, woep eruit, weer terug. En een paar keer, ik denk van, nou, hier gebeurt iets. Ik zeg, hoe gaat het met je? Hij zegt, oh, ik ervaar zoveel rust en vrede en dat allemaal. En geweldig. God openbaarde zijn hart en zijn genezing en zijn nabijheid aan die vent op dat moment. Ik dacht, daar ben ik bij. Twee, Twee keer achter elkaar. Eerst fysiek en nou van binnen. Dit is God. Dit is geweldig. Geweldig. Nou, maakt het ook dieper. Maar je moet je eens voorstellen dat je daarbij bent. Ik bedoel, geven is geluk voor twee, zeggen ze wel eens. Nou, ik vond van wel, hoor. Het was niet zo van, nou, jij hebt wat. Oh, jammer dat ik niet heb. Ik dacht van, oh, dat ik dat heb mogen meemaken hier. Wat een geweldige ervaring. Ja. En die gun ik jullie ook. daar komen dus gewoon. Ik denk dat, en dat ik niet alleen, ik denk dat God jullie die gunt. Hè? Maar het heeft wel te maken met. Hè, luisteren, geloven, vertrouwen, een beetje oefenen, nee, intimiteit. Hè, van weten wie je bent. Hè, geliefde zoon en dochter, weten dat je autoriteit hebt. Hè, dat de kracht van de geest zich kan verbonden. Zeg, Heilige Geest, kom. Voor die situatie. Want jullie zelf, Heilige Geest, kom. Alsjeblieft, doet u mee. Denk dat, hè? En als je op je schouder getikt wordt, dan weet je het al. Die is er al. Ik bedoel, heeft je gewoon een opdracht gegeven. Maar, en dan ga je dan. Maar afgelopen donderdag, in de Mannenconnect, na afloop, bleek het voor. God had iemand een indruk gegeven over zijn persoonlijke situatie tijdens de aanbidding. De vraag was, willen jullie met me bidden? Dat doe je dan ter plekke. Je nodigt de Heilige Geest uit. Je gaat staan op Gods waarheid in de specifieke situatie. En je bidt samen uit wat je denkt en voelt dat Gods bedoeling is. Je vertrouwt erop dat als wij doen wat wij kunnen, God bovennatuurlijk zal doen wat hij alleen kan. Direct of later. We werken dus samen. Dat is het idee. Kun je tegen me zeggen, Arie, hoe lang doe je dat dus al? En ik heb al iets over gezegd. Dat, ja, bij mij, ja, zeg maar 15, 20 jaar, zoiets. Voor die tijd eigenlijk niet echt. Dus snapte ik het gewoon niet. Ik had ook nooit onderwijs over gekregen of zo. Nooit een goed voorbeeld gehad. En trouwens, dat betekent dus dat zeg maar, als je onder de 45 bent, hè, zo ongeveer, dat je gewoon rustig op het niveau kunt komen waar ik nu sta. Sterker nog, eroverheen kunt gaan. Zo simpel is het. Maar stel je je voor dat je op je 5e, of op je 15e, of op je 25e begint. Ik bedoel, hè? Nou, you ain't seen nothing yet. Ja, ik bedoel, dus. Nou, ik heb geleerd door goed voorbeeld te volgen, te luisteren, te trainen, oefening baart kunst, goed voorbeeld doet goed volgen, om langzaam maar zeker steeds meer ja, in de vrijheid te komen, dingetjes op te ruimen enzovoort. En dat het ja, makkelijker maakt om steeds zeg maar, meer uit te stappen, dingen te pakken. Betekent dat dat ik dat in alle omstandigheden dan allemaal doe? Nee, nog niet, zou ik willen zeggen. Nog niet. Want ik denk dat ik nog een heleboel situaties waarbij ik eigenlijk, zeg maar, misschien wat lichter op mijn schouder ben getikt, niet heb gepakt. Dat, gewoon eerlijk. Maar we moeten niet kijken naar wat er niet gelukt is. We kijken naar wat er wel gelukt is. En zeg maar, oké, en dat is mijn fundament. En vandaar gaan we verder. Vertrouwen. Nou. Goed, dus als het gaat over gebed, ja, ik kan er eindeloos over vertellen, maar ik denk dat het goed is dat we gewoon ook eens even kijken van, of dat ik jullie vertel, van hoe doet de Heer Jezus dat? En in Lucas 6, en ook in de bergreden Lucas 11 en in de bergreden in Matthäus 6 en in 7, vertelt de Heer dingen, geeft hij les over bidden. En even wat achtergrondinformatie. De discipelen zien Jezus zich regelmatig afzonderen om te bidden met zijn vader. En vervolgens gaat hij niet alleen onderwijs geven, maar hij doet ook tekenen, wonderen, hij geneest mensen. En die bij hem komen, overigens, die bij hem komen. En En die combinatie van onderwijs en demonstratie van kracht, hè, van genezing, bevrijding, net wat het is, woorden van kennis, van alles, ook wijsheid. Die hebben ze nog nooit zo met iemand anders meegemaakt. En ze zeggen, of een van de discipelen, als je Lucas leest, dan denk ik dat hij het zelf was, dan zegt een discipel. Dus hij is waarschijnlijk net als Johannes, die heeft ook altijd over, zeg maar, de vriend van God, zullen we zeggen. Maar hij zal niet zeggen van ik, maar goed, daar gaat het eigenlijk ook niet om. En hij zegt van, leer ons bidden. En nog een andere opmerking. Het ging dus om, leer ons bidden. Leer ons bidden. Wij kennen deze les van Jezus vaak veel meer als een gebed. Gewoon iets, heb je, zeg je op, hang je op de muur, praat je na, enzovoort. Prachtig allemaal. Is op zich niet verkeerd, maar onze Vader, hè, dat we kennen gewoon aan de eerste woorden van de les, de les over bidden, onze Vader, is eigenlijk lesgeven aan de discipelen en is ook een les die voluit relevant is voor ons op dit moment. Heel simpel. En we moeten ons realiseren dat die discipelen, die leefden toen die les werd gegeven onder het oude verbond van de wet. Wij leven onder het nieuwe verbond. Zij leefden toen ze dat hoorden, onder het moment dat de verzoening aan het kruis nog niet had plaatsgevonden. Zij leefden in de situatie dat de Heilige Geest nog niet was uitgestort op iedere christen die zijn hart aan de Heer geeft en vervolgens bereid is om hem vervolgens te gaan volgen. Dus let op, toen het werd uitgesproken, was de situatie, zou je kunnen zeggen, voor de discipelen ongunstiger dan voor ons nu. Wij hebben een veel betere startsituatie dan zij op dat moment. Maar hij leerde ze toch. Een les. Er staat trouwens, dus in wat ik al zei, in Matthäus 6 en 7, een tekst die wat langer is, die is wat uitgebreider. Matthäus eigenlijk zet vaak wat dingen ook bij elkaar, die niet per definitie zo op dat moment zijn uitgesproken allemaal bij elkaar, is het beeld wat erbij is. Maar Lucas, die is heel, ja, die probeert gewoon precies datgene wat hij heeft meegemaakt op een bepaald moment, om dat goed te verwoorden. En daarom volg ik even Lucas. Ik laat je straks zien waarom dat dan is, hoe dat dan zit. Het Onze Vader trouwens, voor nog even wat achtergrond. Wat wij kennen is dus eigenlijk het Onze Vader uit Matthäus, noem het maar even de langere versie. En die is, zeg maar, als langere versie verder perfect, daar gaat het niet om, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. En die wordt afgesloten met een geloofsbelijdenis. Je weet dat waarschijnlijk, misschien weet je dat Rooms-Katholieken, die houden het bij, noem het maar, het Onze Vader. En protestanten, over het algemeen, stoppen er nog een geloofsbelijdenis achteraan, zoals dat dan heet. Want van u is het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dat staat er niet. We zijn het gewend en is voluit waar. Dus dat kun je ook rustig doen, er is helemaal niets mis mee. Maar even om te weten. Ja, even om te weten. Van, goed, ik gebruik dus Lucas. Hij begint met, de Heer Jezus begint zijn les met onze Vader die in de hemel is. En je moet dus weten dat de Joden in die tijd God eigenlijk niet als Vader kenden. Gewoon niet. Ze wisten hoog verheven op zijn troon, zijn voeten in de tempel. He, die enige plek waar hij echt was in de tempel. En daar rustten zijn voeten en hij zat in de hemel. Ver af, machtig, onaantastbaar. Dus dat de Heer Jezus begint met te zeggen onze Vader is al heel bijzonder. Wij hebben daar hier inmiddels, denk ik, veel meer beeld bij. Hoe dat dan, dat God onze vader is. Maar overigens, hele volkstammen, christenen, hebben dat nog steeds niet. Zelfs niet nu er sinds 1994 in Toronto, dat noemen ze de Toronto Blessing, en er zijn mensen in de gemeente, Piet bijvoorbeeld, Marjan, die ook echt geweest zijn, die hebben meegemaakt, eigenlijk het vaderhart van God en wat dat allemaal betekent, die intieme relatie en alles wat daarmee samenhangt, heel duidelijk over de wereld is gegaan. Maar desondanks zijn er nog steeds hele volkstammen christenen die God als vader eigenlijk niet kennen. He, die de les van de Heer Jezus hierover nog steeds niet geleerd hebben. En we gunnen ze dat ze die les wel gaan kennen. Want de Heer Jezus is best wel duidelijk. Hij zegt van begin met onze vader en vertel hem gewoon van hoe blij je bent dat je bij hem mag zitten. Dat net wat we zongen. Ik kniel neer en beleid, beste plaats, is een van de woorden. Leven, u geeft licht. Ik zoek uw aangezicht. Niemand kan mijn hart vervullen zoals u. Ja, dat zongen we net. Ik zeg, het hoort bij elkaar. Wat ik zeg en wat zij zingen en wat er in de voorbeelden, het hoort allemaal bij elkaar. Je moet het alleen pakken. Oh, wacht. Ja, natuurlijk. Het gaat over relatie. We hebben het net al geoefend. We zijn al bezig geweest. En dat ging lekker. Ik had echt het idee dat de aanwezigheid van God er was. Ik wel in ieder geval. En misschien jullie ook wel. En even, ja, en hoe kan dat dan? Nou, als wij naar hem toe bewegen, dan beweegt hij naar ons toe. Als wij naar hem toe bewegen, dan beweegt hij naar ons toe. Hij is er wel, maar hij wil relatie. Hij wil ontmoeting. Hij wil dat we hem erkennen als zijn vader. Dat we dankbaar zijn, dat we hem vertrouwen. Dus onze vader in de hemel. Heel kort gezegd zegt de Heer Jezus dus, een goed begin van welk gebed dan ook, is het zoeken van intimiteit en relatie met je hemelse vader. De beste plek. De discipelen toen en nu mogen zich dus in hun gebed rechtstreeks richten tot de vader. Men zegt wel eens, je moet met Vader God bidden om zijn hart voor jou te ervaren en niet bidden om zijn hand, wat hij je kan geven. Ik heb pijn, wilt u me genezen? Nee, hart, hand. Niet hand, toedelidoki, ik loop weer, ik kan het verder zelf wel. Als ik weer een probleem heb, kom ik wel weer even bij je langs. Een beetje de garage zo. Niet de bedoeling. De Heer Jezus maakt het ook heel duidelijk in de les, maar we weten het ook en we zien het ook en we hebben het ook ervaren. Ik bedoel, maar het kan altijd beter, kan altijd mooier, kan altijd dieper. Altijd meer. Kan altijd meer. Ja, en we weten ook dat uit ons dagelijks leven, dat je relatie moet ontwikkelen, moet onderhouden. Het heeft alles te maken met je tijd, je focus, je prioriteit. In een relatie staat communicatie centraal. Moet je voorstellen, je bent getrouwd en je praat nooit met elkaar. Of niet? Dat is niet gezond. Dus het leidt niet echt tot relatie. We weten het dus allemaal eigenlijk wel van ons natuurlijke leven. Hè, noem het maar even zo. Maar diezelfde principes die gelden dus ook gewoon voor ons geestelijke leven. Dat hangt gewoon aan elkaar. Of dat vloeit in elkaar over, of hoe je het noemen wil. Dus voor het ontwikkelen van een relatie met vader moeten we gewoon tijd uittrekken. En dan in Matteüs 7 legt de Heer Jezus in de bergreden dan ook nog uit, dat als je met vader wil spreken, dat het goed is om een rustige plek te zoeken. Hè, een plek waar je niet afgeleid wordt. Overigens, dat had de Heer Jezus ook gemodelleerd, want waarom vroegen die discipelen van leer ons bidden? Nou, ze zagen hem bidden. Vervolgens zagen ze geweldige dingen doen. En zeiden van, nou, willen we ook, leg eens uit. Hè, dus het past bij elkaar. Het sluit gewoon netjes aan. Ik ervaar zelf dat die rustige plek dat waardevol is. Omdat als God tegen je spreekt, je niet moet denken dat hij, tenminste in mijn ervaring niet, dat hij met een soort megafoon zegt, opada, luister even, opgelet Arie, boom. Nee, het is vluchtig. Je moet er aandacht aan besteden. Je moet niet afgeleid worden en dan pak je het. Hij wil gewoon je focus, je aandacht, dat je op hem richt. En dat hij wil je volle aandacht. En dat is ook logisch. En dat is je vader. Hij verdient hij ook. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar, alleen daar al om. En je ziet dus ook hier weer die parallel tussen hoe je dingen in het natuurlijke en het geestelijke doet en voorbereidt. Stel nou eens, je wil een examen voorbereiden. Nou, doe je dat dan door 3 minuten hier, 2 minuten daar, even op het toilet, even zus. Even... Nee. Nee, dat, je weet dat het niet gaat worden. Je zoekt een goede werkplek, geen afleiding, je maakt voldoende tijd vrij, je concentreert je, je gaat door tot je denkt dat je klaar bent. Hè? En dan ga je examen maken. En eigenlijk zie je dus opnieuw dat het hangt aan elkaar. Dat in het geestelijke werk is precies hetzelfde. Tijd vrijmaken, concentreren, aandacht geven enzovoort. En het is nog veel mooier. Het gaat niet om examen, het gaat om relatie. Dus er zitten veel meer elementen nog bovenop. Dus, nou, oké. Je mag dus je gebed naar de Vader heel persoonlijk maken. En precies zeggen tegen Vader wat je op dat moment wil. En waar je naar verlangt. Ik verlang ernaar om nu met u te... Ik zie er eerlijk gezegd tegenop om vandaag... Nou, en dan vertel je dat. En dan ga je luisteren. Hè? Nou, verder. Uw naam wordt geheiligd. Ja, en bij namen van God moet je realiseren dat... Het is niet zozeer dat hij zo heet, maar dat hij zo is. En daarom heet hij zo. Omdat hij dat doet... Dat is zijn naam. Als wij zeggen in Jezus naam, dan verbindt zich daar kracht aan. En hij verleent de autoriteit. Nou, de namen van God, die zeggen iets over zijn karakter. Over wie die echt is. En wat hij echt doet. Zo werkt het. Dus als je zegt, hij heet voorziener, omdat hij voorziener is en omdat hij voorziet. Hij heet de goede herder, omdat hij de goede herder is en zorgt voor zijn schapen. Snap je? Dus als je die tweede stap maakt, dan van wauw. Al die aspecten van u bent en doet zoals u heet. En als ik dus genezing nodig heb, dan mag ik gewoon zeggen, u bent de genezer. Dus genees alsjeblieft. Hier ben ik, genees. Snap je? En het mooie is, dat dus, daar verbindt zich dus aan die naam verbindt zich kracht. Godskracht. Scheppingskracht. Ja. Wat wil je nog meer? Dus als je daarop intapt, dan tap je gewoon in de bron. Dus het is goed om in te tappen in de bron. Eerst ga je, hier ben ik. Fijn dat ik er weer bij ben. Laten we even praten. En dan vervolgens zeg maar, u bent de bron van alles wat ik nodig heb. Dat realiseer ik me. En heb ik ook nodig. Nou, en nou komt het. Het aparte is dat. Wat er nou vervolgens dan staat, zegt hij als derde, uw koninkrijk komen. Dan denk je, hè? Uw koninkrijk komen? Is dat de bedoeling dan? Gaat het daar allemaal over? Wacht even. Dus, ik ga nu uitspreken dat ik daar helemaal mee eens ben. Dat is de bedoeling. En ik doe mee. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zegt Matthäus er dan bij. Zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. En ik ben blij met die aanvulling. Oh ja, oké. Ja, op die manier. Ja, dus daar Ook hier. Zo op die manier. Wat u daar wil, dat wilt u ook hier. Oh. En ik speel daar een rol in. Ik moet dat zeggen. Ja. Dat is de bedoeling. Dat klopt. Dat moet ik zeggen. Oh, nou ja. Dus eigenlijk staan al die andere dingen staan in een bepaald perspectief, wat ik mij nooit had gerealiseerd. Want ik dacht van ja, kijk, ik ga naar de vader toe, ik heb pijn in mijn been. En ik zeg hoe geweldig die is. En dat hij me kan genezen. En dan zeg ik, nou, genees maar. Dus ja, doe ik. En dan kom ik even weer terug op, zeg maar wat ik net zei over gemeente is geen hospitaal. Hè, geen ziekenhuis. Het is geen trainingscentrum, alhoewel het ook is. Maar het is een uitzendbureau. Dus ja, natuurlijk wil dat been van je genezen. Maar even in de gaten, Arie. Dat been is prima dan weer, maar dan kun je weer, hè. Uw koninkrijk komen. Dus, ja, daar gaat het om, hè. Weet je nog? Oh ja, goed. Hè? Vergeten we vaak. Omdat we namelijk het gebed bidden als een lijstje aan de muur. Dan van, oké, weet je wat? Ik bid even. Vader in de hemel is. Heilig zij uw naam. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dus hier, daar. Geef ons hedels dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, net als wij anderen vergeven. Oh, moet het wel even in de gaten houden. En leid ons niet in verzoeking. Ja, dan moet je even opletten, wat is dat dan? En verlos van de boom. Ja, oké. Okay. Ja, doen, allemaal doen. Ze zei, nee, wacht even. Ja, allemaal doen, zeker allemaal doen. Maar wel, waarom eigenlijk? Koninkrijk komen. Daar hebben we het hier iedere keer over. Nieuwe verbond, hè? Identiteit, waarde, herkenbaar zijn. En eigenlijk gaat het dan over van, ja, weet je, het is heel belangrijk dat we dus als gemeente, om effectief te zijn met dat koninkrijk, dat we een levensstijl van gebed hebben. Een levensstijl van gebed. Daar gaat het om. Dat je dus gewoon iedere keer even bij de bron gaat relatie ontwikkelen, dankbaarheid geven en kracht ontvangen en vervolgens aan de slag gaat. Daar gaat het eigenlijk om. Het is dus een model. Het is niet iets moois aan de muur. Hè? Stel nou dat je je rijbewijs hebt gehaald. Nou, heb je een papiertje gekregen. Rijbewijs. Ik denk van, nou, hang aan de muur. Kijk, ik heb mijn rijbewijs. Geweldig. Of een zwemdiploma. Geweldig. Maar wat is de bedoeling? Niet dat je zegt van, nou, poh, kijk nou eens. Rijbewijs gehaald. Hé, hey, toppie, hè? Nee, natuurlijk niet. Het gaat erom dat je gaat rijden. Daar gaat het om. Ja, natuurlijk heb je een bewijs, kun je ook laten zien. Hè, dat die zegt, maar heb jij al je rijbewijs? Ja hoor. Ze zegt, nou, daar merk ik niks van. Ja, nou ja, ik doe mijn best, agent. Maar het gaat erom dat je gaat rijden. Hè? Als je je rijbewijs hebt gehaald. Daar gaat het ook hier over. Hè? Daar gaat het hier ook over. Het is niet van, hey, oh, machtig, prachtig. Kijk toch iedere keer naar. Een beetje water geven, een beetje bijknippen, een beetje poetsen. Nee. Doen. En bedoel, ik kan ook eindeloos praten over zwemmen. Heb ik wel eens vaker gezegd. Geweldig zwemmen. Iedereen kan ik het aanraden. Oh, zo lekker. Doen. Maar als je niet in het water gaat, zul je nooit weten hoe lekker zwemmen is. Gewoon niet. Moet je even doorheen, dat klopt. Je wordt nat, dat klopt. Misschien is het even koud, dat klopt ook. En dat is met bidden ook zo. He, als ik naar die vent die daar stopt met dat been, had ik ook kunnen, niet weer. Nee, even de drempel over, even uitstappen, even pakken die bal. Dat is de bedoeling. Is dat makkelijk? Nou, simpel, maar zeg ik vaak, niet eenvoudig. Je moet toch even slikken. Eventjes zeggen, even uit de boot stappen en op water lopen, zoals dat dan ook wel genoemd wordt. Even uitstappen, zeggen we dan. Ja, dat is ook echt zo. Je moet er even doorheen. Maar oefening baart kunst. Dus je kunt er gewoon in groeien. Als je oefent, gaat het makkelijker. Vaak zie je dan trouwens ook dat je de kans krijgt om wat zwaardere gevalletjes aan te pakken. Want de Heer begint niet meteen met, weet je wat, ga jij even Nederland in één klap omdraaien. Ga jij me verregelen? Nee, geef je gewoon de kans om naar zo'n moment toe te groeien. Als het op zijn hart ligt dat jij dat gaat doen, dan zegt hij niet van, vanaf nu is het klaar. Hè? Je regel maar even, morgen wil ik het resultaat zien. Nee, dat legt hij dan misschien al wel 20 jaar eerder op je hart. En dan ga je dus gestaag aan de gang. En op een gegeven moment dan is Nijmegen veranderd en dan is de provincie veranderd, Gelderland. En vervolgens is misschien heel Nederland wel veranderd. zo werkt het, samen met hem, relatie. Nou, goed. Dus de rest van het stuk gaat gewoon van, Heer, geef me wat ik nodig heb. Geef me mijn dagelijks brood. En het grappige is, even één dingetje daarover, dagelijks. Het is een beetje op de manier zoals het manna in de woestijn. Je kent dat verhaal waarschijnlijk wel, de Joden uit Egypte in de woestijn, met al die kuddes erbij, en de ene keer geen water, en dan weer dat, en niet te genoeg eten. Door hem ze de Heer, ik snap wat je bedoeling is, en je hebt het ook nodig. Iedere dag manna, behalve op zondag, voor ons dan zondag, maar voor hem was dat dan natuurlijk de Sabbatdag. De avond ervoor kon je voor 2 dagen, of de dag ervoor kon je voor 2 dagen bij elkaar pakken, maar daarna kon je niet meer eten en we werkten het dus niet. Maar dus dagelijks brood in het natuurlijke kregen ze van hem. Op een bovennatuurlijke manier kregen ze natuurlijk dagelijks brood. En wij krijgen, zegt hij, wij mogen vragen om dat dagelijks brood van hem voor die opdracht van dat koninkrijk op een bovennatuurlijke manier van hem te ontvangen. Iedere dag opnieuw. Maar dat betekent wel dat je dus ook iedere dag even moet vragen. Snap je? Hij wil je stem horen. Hij wil relatie met je ontwikkelen. He, dus heeft hij goed gedaan. He, heeft hij over nagedacht. Zeg, ja, natuurlijk, jongens, als jullie wat willen hebben, moet je het wel komen halen bij vader. He? Niet ervan uitgaan van, oh, hij heeft een dikke portemonnee, dat kan allemaal wel. Nee, ik wil even langskomen. Zeg, pa, geweldig. Geweldig. Geweldig dat u het ook voor vandaag weer wil geven. Net wat ik nodig heb. Nou heb ik troost nodig. Want, nou ben ik zo verdrietig. Dat en dat meegemaakt. Miskraam. Ja, geen kleine dingen soms. En die belemmeren, als je niet uitkijkt bij het bouwen van het koninkrijk. Want dan denk je van, wat is me nou overkomen? En dat is ook erg. Maar hij is te genezen. Fysiek, emotioneel, alles. En dan zit hij, Ik verschrikkelijk voor je, maar ik ben er. En dan gaan we weer. Ik geef je de kracht en het komt goed. Dus het dagelijks brood leidt ons niet in verzoeking. Ja, want ook, dat is ik sla er maar één over, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus vergeef ons onze schulden. Ja, waarom eigenlijk? Nou ja, je moet je voorstellen, als je dus bezig bent met het koninkrijk, en dat is een bovennatuurlijk koninkrijk, wat van boven naar beneden moet, dan strijden we dus tegen geestelijke machten, zoals de Bijbel zegt. Tegen Satan en zijn rijk, het is weliswaar, zeg maar, zijn recht over de aarde is hem ontnomen. Wat Adam had gegeven, dat recht heeft de Heer Jezus teruggenomen, gezegd, afgelopen jij, je recht ben je kwijt. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen macht heeft over bepaalde situaties. Hebben we hem vaak nog gegeven, heeft hij gehouden, hebben we nooit afgepakt. Dus daar moet wat aan gebeuren. Als je dus je dekking niet goed op orde hebt, doordat er gaten in zitten, bijvoorbeeld door onvergevingsgezindheid, dan moet je die wel dichtmaken. Want anders dan prikt die, pof, daar net in. Als jij denkt van, ik ga het koninkrijk bouwen. Dus dat moet je niet hebben. Dus het is heel praktisch. Het is heel praktisch. Dus vergeef ons onze schulden, onze zonden, zoals ook wij hen vergeven die ons in schuldig zijn. En dan is het pantser, zullen we zeggen, de geestelijke wapenrusting, die zit gewoon goed dicht. Nou, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wordt vaak niet goed begrepen. En het is ook niet zo helder hoe dat dan precies. De verwoording is niet zo helder, maar de kern is dat we God vragen om bovennatuurlijke steun om aanvallen van Satan succesvol te doorstaan. Ik zal nog een keer zeggen, de kern is van dit gebedspunt, dat we God vragen om bovennatuurlijke steun om aanvallen van Satan succesvol te doorstaan. Het is niet de bedoeling dat we, als we aangevallen worden, ondergaan. De Heer Jezus is in de woestijn ook verzocht, zeggen we dan. De bedoeling daarvan was dat hij eruit zou komen met, en dat gebeurde ook, met de geesten, met kracht en alles erop en eraan. Dus denk niet dat verzoeking, zeg maar zoals het daar staat, een hele negatieve bijklank heeft. Het heeft te maken met de vraag om bovennatuurlijke steun, om sterk te staan in de strijd van de bouw van het koninkrijk. Want een koninkrijk bouw je door het koninkrijk van de duisternis op te ruimen en het koninkrijk van het licht te vestigen. Ook bij bevrijding zie je dat. Duisternis eruit, licht erin. Angst eruit, liefde erin. Voorbeeldje. Nou, dus, waar gaat het over? Via intimiteit en relatie met de Vader, heilige verwondering, aanbidding van zijn karakter, mogen wij bidden voor de komst van zijn koninkrijk. Vervolgens mogen wij Vader vragen om ons voor vandaag de voeding, vergeving, bijstand te geven voor de geestelijke strijd die we moeten voeren bij het bouwen van het koninkrijk. En het grappige is, eigenlijk zegt de Heer Jezus vervolgens in die les allereerst van kijk, er gaat het verhaal van die broden, dat komt een gast bij iemand thuis en hij heeft geen brood en hij wil ze hem toch een goede maaltijd voorzetten zoals dat hoort. En dan gaat hij bij de buren en dan moet hij echt kloppen voordat het uiteindelijk open gedaan wordt. En dat is ook wel logisch, want het is al laat. En vervolgens krijgt hij het en dan zegt hij, hoeveel te meer zal uw hemelse vader, u iets geven als u daar biddend om vraagt. Dus een soort contrast. Daar moest je echt, zeg maar, op de deur rammen, maar hij zijn hart is om het je te geven. En dan zegt hij, en dat is het aparte in Lucas, dat hij zegt, even kijken. Hij zegt, hoeveel te meer zal uw hemelse vader u de Heilige Geest geven, als u hem daarom vraagt. Het is van, hè? Daar gaat het dus allemaal over. Dus hij legt eerst uit het model, dan dat God het graag wil geven. En hij zegt van, nou, als je dus bidt, wat zal de Heer het dan geweldig, de Vader het dan geweldig vinden om je de Heilige Geest te geven? Dus het hele gebed, om het tweede deel, gaat eigenlijk gewoon om de steun van de Heilige Geest. Dat was toen, ook al hadden ze het misschien nog meer nodig dan nu, want ze hadden de Geest niet in zich. Maar ook nu is het zo dat iedere specifieke bovennatuurlijke situatie waar iets moet gebeuren, hebben we de kracht van de Geest nodig om dat samen te realiseren. Daar gaat het over. Ik wil je, over gebed is veel meer te vertellen, te leren, laat ik het zo zeggen, en te doen. Over tongentaal, hoe je jezelf kunt opbouwen, over voorbeden, doorbraakgebed, over bevrijdingsgebed, heel veel meer. Maar ik wil jullie aanmoedigen om als je nog niet regelmatig bidt, dat dus echt te gaan doen. Om van gebed een levensstijl te maken. Wij zijn ervan overtuigd, wij, leiderschapsteam, ervan overtuigd dat Berea ook herkenbaar zal gaan zijn aan een levensstijl van gebed, voor zover we dat nog niet zijn. Dat mensen zeggen, wauw, Jezus laat je zien dat je zonder gebed niet goed voorbereid bent op je taak. Want je hebt de Heilige Geest niet uitgenodigd. Je hebt niet met hem gesproken en je hebt de Heilige Geest niet uitgenodigd. Ook bij Jezus volgde de wijsheid van zijn lessen, de openbaring, de tekenen, de wonderen, de genezing, de bevrijding op zijn gebed met de Vader. En zegt van, doe mij nou gewoon na. Dat is de suggestie. En die is ook aan jullie. Doe nou gewoon na. Doe nou gewoon na. Dat werkt het beste. Dat is het makkelijkste. Sta je sterk? Ben je schoon? Hij vertelt het je wel. Gewoon vragen, luisteren, komt goed. Vader God wil je iedere dag graag geven. Alles wat je nodig hebt. Hij verlangt ernaar zijn relatie met jou daarbij verder te verdiepen. Hij maakt graag persoonlijk tijd voor je vrij. Zolang je maar wil. Hij wil weten waar je het moeilijk mee hebt. en je troost te zijn. Hij is blij als je blij bent. Hij hoort graag dat je dankbaar bent. En hij verlangt ernaar om dat niet alleen individueel te ervaren, maar ook met hele gemeentes. Met hele gemeentes. Samen. Dat ligt op zijn hart. Hij wil graag dat die gemeente goed bekend staat in de regio. Nijmegen, noem wat. Door zijn betrouwbaarheid, inzet, betrokkenheid, kwaliteit van het geleverde werk. Door de liefde die we uitstralen. Door de bereidheid om de extra mijl te gaan, zoals dat dan heet. Door de wijsheid die we doorgeven. En ik denk dat we daar zelf ook naar verlangen. Hij verlangt ernaar, maar wij verlangen er ook naar. Er is altijd meer. En we hebben nog lang niet gezien wat allemaal God op zijn hart heeft voor ons werkelijkheid worden. Gebed is de sleutel. Gemeente is geen ziekenhuis. Is geen opleidingscentrum. Gemeente is een uitzendbureau. En dat doen we niet alleen. Daarin is Vader, onze Vader, degene die ons daarbij alles geeft wat we nodig hebben, als we hem daarom biddend vragen. En dat kan ook aanbiddend zijn. Net zo goed, hè, hebben we net gedaan. Die woorden, perfect. Er zitten teksten, Hernani net, biddend vragen. Ik denk van, wauw, hij snapt het. Ik denk dat God zegt, wauw, fijn Hernani, je begrijpt het. En hij wil daar wel graag allemaal meedoen. Dus de voorbeelden zijn er, de les is er. Maar, net als bij zwemmen, je moet wel het water in om het te doen. En dan ga je merken hoe geweldig het is. En dan kun je ook reddend zwemmen. Nee. Echt waar? Ja, kun je ook reddend zwemmen. Ja. Je leert geen zwemmen om reddend te zwemmen. Maar je kunt ook reddend zwemmen. Nee, dat is geweldig. Hè? Want als je dat niet kon, dan kon je die mensen niet uit het water halen. Op het moment dat ze op het punt stonden om te verzuipen. Huh? Dus zwemmen, ja. Het heeft voor wat, hè? Het heeft voor wat. Vader God, wat bent u geweldig. En we houden van u. U bent zo goed voor ons. U bent alles wat we nodig hebben, precies op het moment dat we het nodig hebben. En u wilt het ons iedere dag opnieuw geven. U bent de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht, maar ook zijn wij het licht. U bent de genezer, de bevrijder, de voorziener, de aanwezige, de goede herder en nog veel en veel meer. En Vader, we verlangen ernaar om dat ook zelf te zijn. Niet alleen voor onszelf te ervaren, maar ook aan anderen door te geven. Want dat is uw bedoeling. U wil dat niet alleen de mensen, maar de maatschappij en de natuur, de hele wereld die u aan ons gegeven hebt, als rentmeesters, daar hebben we op preek over gehoord, als rentmeesters, als goede rentmeesters, dat we die natuur en alles om ons heen gaan veranderen naar zoals het in de hemel is. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, ook hier op aarde. Dat is ons verlangen, Heer. Amen. Bent graag naar voren en pak maar een lied. Er zijn er zoveel die goed waren. Hè? Ja, er is zoveel prachtigs om God voor te aanbidden. Dank u, Vader. Dank u, Vader, voor wie u bent. Dank u dat we u mogen aanbidden. Dat u tot ons spreekt in profetie, in aanbidding, tijdens de aanbidding, tijdens het gebed en gewoon buiten in de natuur, op allerlei momenten. Wat is het geweldig om u te ervaren. Als uw licht straalt. Er zijn momenten dat we dan denken, ja, daar bent u. Daar bent u. We mogen het zien. We mogen het zien. We mogen het dankbaar ontvangen en dankbaar doorgeven. Doen we het zonder Hernani vandaag? Nee, dat komt vast wel goed. Dat komt vast wel goed. Ja, dat komt vast wel goed. God is goed. En hij heeft een oplossing voor elke situatie. Daar ben ik zo blij om. Want zelf kan ik het niet. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Here you come running. If you draw near to him, he will draw near to you. Iedere keer opnieuw. Ook in aanbidding. Laat me komen. Laat me komen, Heer. We ain't seen nothing yet. Vandaag niet, morgen niet. Er is nog zoveel meer. Geniet er maar van. Pak het maar. Laat het maar stromen. Geef het maar door. Hij houdt van je. Hij houdt van iedereen. En hij gunt het iedereen om in zijn koninkrijk te gaan leven. En alle goede dingen daarvan te ervaren. In Jezus' naam.